Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie in deze kerkdienst allemaal de livestream weer volgen. Welkom. Het jaar begint rustig, zonder mededelingen. Het enige wat ik kan zeggen is, ik wil Hendrik Aden met zijn verjaardag feliciteren. Luc Bethlehem gaat vanmorgen voor. Hij leest een preek geschreven door dominee Rutger Heij. De collecte is voor de diaconie. En verder wens ik jullie een gezegende dienst.
Ook van mijn kant hartelijk welkom. Deze dienst leven we in verbondenheid van God. En we mogen in afhankelijkheid van die God samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nu zingen of luisteren naar Psalm 16 uit Psalmen voor nu. Psalm 16, een prachtig lied dat spreekt van aan de ene kant schuld, maar ook van genade. En daarom wil ik onze zonden voor God neerleggen. Barmhartig God en Vader, we erkennen dat we geboren zondaren zijn en uit onszelf niets goeds kunnen doen. Daardoor zijn we niet in staat het goede te doen. Met ons denken en spreken, ons doen en laten, hebben we uw geboden overtreden. We staan schuldig tegenover u en onze naasten en vallen terecht onder uw oordeel. Maar over onze overtredingen berouwen we ons en we willen met de zonde breken. Van harte verlangen we naar een nieuw leven, een leven waarin we u gehoorzaam zijn. Met een beroep op uw genade en trouw smeken we u, ontferm u over ons en spreek ons vrij. Was ons schoon met het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Vernieuw ons steeds meer door de kracht van uw Heilige Geest en laat ons lijken op uw Zoon. Dan zullen we met blijdschap leven tot uw eer. En dan mogen we dit terug horen. Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen. Als u eerlijk uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt met uw zonden wilt breken en oprechte hulp van de Heilige Geest verlangt om God in uw naaste lief te hebben, mag u verwachten dat de Geest uw gebed verhoort en u zijn geest geeft. Dat verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we nu uit het liedboek zingen: Wij willen God de ere geven. Laten we bidden. God van nabijheid, we komen tot u nu het zo moeilijk is om elkaar, om nabij elkaar te komen. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen, onze familie dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid dat u ons aan elkaar bindt als broers en zussen met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar te steun te zijn, om elkaar op te bellen wie eenzaam is, om tijd te maken, om elkaar te bemoedigen of te helpen. We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen u voor onszelf om wijsheid, om de juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in deze tijd in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. Voor politici, dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen. Regelmatig hebben we daar toch veel vraagtekens bij. We denken dan onder meer aan de situatie in Amerika. Heer, geef toch dat de rust weer mag keren en dat de overdracht van het presidentschap rustig mag verlopen. We bidden nu, Heer, voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp bij de Javazee in Indonesië. Heer, steun hen. Het is een klap voor hen. We bidden nu voor artsen, verpleegkundigen, iedereen in de zorg. Deze week horen we ook het bijna overlopen van de zorg in Engeland. Heer, wilt u hen kracht geven, moed om toch door te gaan? Geef dat de zorg toch aan iedereen gegeven kan worden. Ja, voor alle beroepsgroepen die het zwaar hebben. We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. Voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. We bidden u voor hen die hun werk en daarmee hun inkomen zien verdampen. Geef dat we hen niet in de kou laten staan. We bidden u ook voor onszelf. Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat u heel dicht bij ons bent. Dat uw aanwezigheid ons doet oplichten. Uw aanwezigheid mogen we deze ochtend weer ervaren door uw woorden. En dat zijn woorden van oneindige liefde en trouw. Beur ons op door die boodschap en geef dat we daardoor ook een steun en hulp voor een ander kunnen zijn. Amen. Laten we nu lezen uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 11.
Romeinen 5, vers 1 tot 11. Leven in vrede met God. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. We werden in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Tot zover.
Laten we nu luisteren naar een lied van Ellie en Rickert, Weet je dat je een parel bent?
wat zeggen, altijd weg, ga maar weg.
Weet je dat de vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand.
Ik snap alweer niks van die.
Een lied wat goed past bij de preek, vandaar de keuze voor dit lied. De tekst voor de preek vinden we in Matteüs 13, vers 45 tot 46. Ik zal hem voorlezen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Weet je dat je een parel bent? Weet je dat je van waarde bent? Dit zinnetje uit het lied van Ellie Rickert geeft veel mensen een fijn gevoel. Niet alleen kinderen, maar juist ook volwassenen. Misschien ook wel juist die volwassenen die zich afzetten tegen de kerk van vroeger, waarin het vooral ging over je zondige aard. Dat drukte je neer. Als je op catechisatie dan ook nog eens hoorde over de leer van de erfzonde, bleef je er niet veel van je zelfbeeld over. Over in zonde ontvangen en geboren, je was niet veel meer waard. Nu zal dit niet bij iedereen zo heftig zijn binnengekomen. Ik denk dat een gevoelig zelfbeeld, dat je gauw onzeker voelt over jezelf, eerder veroorzaakt wordt door de manier waarop je wordt opgevoed. Maar de vraag blijft, hoe mag je naar jezelf kijken als christen? Ben je nou wel waardevol in Gods ogen of niet? Er zijn ook mensen die de kriebels krijgen van het lied van Ellie Rickert. Ze zeggen, waar staat in de Bijbel dat je een parel in Gods hand bent? Op de achtergrond speelt dat verhaal over de erfzonde. Wij zijn van nature niet in staat om ook maar iets goed te doen. Deze mensen zijn bang dat het in de kerk steeds meer om de mens gaat draaien, om ons fijne gevoel. Daar draagt zo'n lied dan aan bij. Maar wat is onze waarde volgens de Bijbel? Het antwoord is, Jezus maakt mij waardevol door voor mij alles te geven. Het is in de gelijkenis van Matteüs 13, vers 45. Het is de gelijkenis van Matteüs 13, vers 45 en 46. Vaak wordt deze gelijkenis samengenomen met die van vorige week, over de schat in de akker. Zoals de boer van vers 44 alles heeft voor de schat die hij in de akker ontdekt heeft, zo heeft de koopman alles over voor de uitzonderlijke, waardevolle parel. De betekenis van beide gelijkenissen zou dan zijn: jij moet als gelovige alles over hebben voor het koninkrijk van God. Nou zagen we vorige week dat het punt van vers 44 is dat geloven helemaal niet bijzonder of spectaculair is. Wat zien gelovigen daar eigenlijk in? Ze hebben ontdekt dat het de deur opent naar een veel rijker leven. Ze hebben daarin het koninkrijk ontdekt en de schatten van het koninkrijk. Daarom hebben ze alles over voor die gewone dingen, als naar de kerk gaan, Bijbel lezen, zingen, bidden. Zij zien daar iets wat anderen er niet in zien. Maar de gelijkenis van de koopman heeft een heel andere spits. Het koninkrijk wordt nu ook niet vergeleken met de schat, maar met de koopman. Er staat in vers 45 niet: het is met het koninkrijk van de hemel als met een parel. Nu wordt het koninkrijk juist vergeleken met iemand die op zoek is. Het koninkrijk wordt niet gevonden, maar het koninkrijk zoekt iets. En de koopman is Jezus. En de parels? Ja, dat zijn de mensen. In die zin zou het lied van Elliot Rickert een Bijbelse basis hebben. Nu wordt bij dat lied vaak verwezen naar Jesaja 49, vers 16. Daar staat: ik heb je in mijn handpalm gegrift. In Jesaja 43, vers 4, waar staat: jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je. Als je dat met elkaar combineert, krijg je zoiets als: je bent een parel in Gods hand. Terug naar de gelijkenis. Opvallend in dit verhaal is dat het koninkrijk van de hemel parels koopt. Het koninkrijk is toch een rijk van schittering en pracht. Openbaring 21 zegt: de stad schitterde door Gods luister met een schittering als van edelsteen. En even verder: de stad was van zuiver goud. De grondstenen van de stadsmuren waren versierd met allerlei edelstenen. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. Dit is trouwens de enige andere Bijbeltekst waarin het gaat over parels. Maar waarom laat Jezus in de gelijkenis van Matteüs 13 het koninkrijk dan parels kopen? Het hemelrijk bezit toch de schatten? En wat ook vreemd is, als de koopman de parel van zijn dromen vindt, is hij bereid daar straatarm voor te worden. Is Jezus niet de koning die kan vorderen en in beslag nemen? Moet voor de glorie van Gods rijk betaald worden door dat rijk? Ja, dat is precies wat Jezus doet. In 2 Korintiërs 8 vers 9 staat: ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. En 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 zegt: u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Dat is de boodschap van de gelijkenis van de koopman. Jezus geeft alles voor de mensen die kostbaar zijn in zijn ogen. Zijn die mensen dan kostbaar? Niet uit zichzelf. 1 Petrus 1 vers 18 had het over zinloze leven. Ik moet ook denken aan Deuteronomium 7 vers 6 tot 7. Daar zegt God tegen de Israëlieten: U bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u zo lief kreeg en uitkoos. U was de kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had. Vers 8. Jezus, de koopman, ziet iets in mij, iets wat nog diep verborgen ligt in de modder en de viezigheid van deze aarde. Jezus ziet in mij wat hij zelf gaat bewerken. Efeziërs 2 vers 10 zegt dat God ons heeft gemaakt totdat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Op een bepaalde manier zijn de gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de koopman elkaars spiegelbeeld. Bij de schat in de akker was de vraag, wat zie jij in het geloof? Bij de gelijkenis van de koopman is de vraag, wat ziet Jezus in jou? Bij de schat in de akker is de bedoeling dat jij ontdekt dat het koninkrijk alles waard is. Bij de gelijkenis van de koopman ontdekken we dat het koninkrijk alles geeft. Gaat het er bij de schat in de akker om dat gelovigen dieper kijken? Bij de gelijkenis van de koopman gaat het erom dat Jezus, is het Jezus die dieper gaat dan wie dan ook. De gelijkenis van de schat in de akker leert je dat gelovigen de verborgen kostbaarheid van het koninkrijk zien. In de gelijkenis van de koopman ziet Jezus de verborgen waarden van mensen. Maar hoe zit het dan met die waarden van mensen? Zijn we nou wel of niet waardevol in Gods ogen? Voor veel mensen hangt hier best wat van af. Een leer van tot niets in staat zijn stuit tegen de borst. Het staat ook haaks op onze cultuur, waarin reclames eindigen met zinnen als omdat je het waard bent. Dat Jezus de koopman veel voor ons betaalt, zich letterlijk arm betaalt, laat dat niet zien dat wij veel waard zijn? Ik denk dat je het moet omdraaien. De Bijbel maakt op heel veel plaatsen duidelijk dat wij door de zonde onze waarde verloren hebben. Daarom denk ik dat je moet zeggen, wij zijn waardevol geworden omdat Jezus zoveel voor ons betaalt. Als je iets duurs koopt, ben je er heel zuinig op. Omdat je veel voor betaalde, is het veel voor je waard. Jezus heeft jou waardevol gemaakt door alles voor jou te geven. Jezus had je kunnen vorderen. Hij had kunnen zeggen, de mensen zijn gewoon voor mij. Maar wat Jezus doet, is arm worden om ons rijk te maken. Je redding begint niet bij jouw waarde. Alsof God je wel moet redden, omdat jij zo'n waardevol mens bent. Je redding begint bij Gods eer. Hij redt je omwille van zichzelf, omwille van zijn eer. Hij wil geëerd en geprezen worden om die redding. Toch staan ze niet los van elkaar. Alsof jij waardeloos bent, want jouw waarde is Gods eer. God legt zijn eer in jouw waarde. Wat zijn God en mens oneindig op elkaar betrokken. En hier zit de kern van de preek. God zegt, ik maak je waardevol door alles voor je te geven. En God heeft twee redenen om dat te zeggen. Om te voorkomen dat ons leven toch weer om onszelf gaat draaien. En omdat hij wil dat we onder de indruk zijn van Christus' offer. Het is toch te gek voor woorden dat we zouden denken dat God ons redt omdat Hij niet zonder ons kan of omdat wij zo waardevol zijn. Dat is de zonde van het begin. Je wilt dat de wereld om jou draait. Je staat in het centrum en alles wat er gebeurt heeft met jou te maken. Maar stuurde God zijn zoon niet naar de aarde omdat Hij de wereld zo lief had? Zeker. Maar die liefde werd niet opgeroepen door de mens of het gedrag van de mens. Die liefde zat in God zelf. Het was de liefde waarmee Hij de wereld geschapen had. Die liefde bestond nog steeds, ondanks het gedrag van de mens. God had ons lief toen wij nog vijanden waren. Wie blijft uitgaan van een eigen waarde die in jezelf zit, ontkent het evangelie. Want dat is het tweede. God wil dat we onder de indruk zijn van Christus' offer. Ben jij dat? Dat is best lastig. En als je met het geloof bent opgegroeid, het is allemaal zo bekend. Juist daarom kan de gelijkenis van de koopman je zo verrassen. Jezus betaalt zich arm om ons rijk te maken en ons een schitterende plek in zijn koninkrijk te geven. Bedenk ook eens hoe een parel ontstaat. Ik denk dat het niet toevallig over een parel gaat in deze gelijkenis. Parels groeien in een oesterschelp. Maar ze ontstaan doordat er iets de oester binnendringt wat er niet hoort. Bijvoorbeeld een stukje schelp of koraal. De oester reageert daarop door het in te kapselen met een laagje parelmoer. Na het laagje parelmoer volgt er een laag kalkkristalletjes. Dit proces herhaalt zich net zo lang totdat de oester geen last meer heeft van wat er was binnengedrongen. Dus hoe mooi een parel ook is, het begin is niet zo mooi. Het begint met iets wat niet hoort. Vind je het gek dat ik dan moet denken aan de zonde? De mens was goed en mooi geschapen. De zonde dringt naar binnen, maar Jezus kapselt het in met zijn liefde net zo lang totdat we er geen last meer van hebben. We zijn een parel geworden in zijn hand. God zegt: ik maak je waardevol door alles voor je te geven. Want God wil voorkomen dat wij ons leven toch weer om onszelf laten draaien. En dat we niet meer onder de indruk zijn van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Je herkent dit in het avondmaal. We staan stil bij onze zonden. Daar worden grote woorden aan gewijd in de formulieren. We erkennen dat ons bestaan beheerst wordt door de dood. En we komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Nee, Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Het draait niet om ons, maar om Jezus. Je herkent het ook in de eerste doopvraag. Een vraag waar doopouders tegenaan kunnen hikken. Aan ouders wordt gevraagd te erkennen dat hun kind zondig en schuldig ter wereld gekomen is en uit zichzelf niets goeds kan doen. En dat hun kind van nature bloot staat aan Gods toorn. Ja, dat is heftig. Zeg dat maar eens over je kind. Een eerdere vertaling van de formulieren zegt dat onze kinderen aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen zijn. Maar let dan op hoe de vraag kantelt. Erkent u dat uw kind zondig en schuldig ter wereld gekomen is en uit zichzelf niets goeds kan doen en dat hij van nature bloot staat aan Gods toorn? Maar dat hij toch in Christus voor God heilig is, dat is een geweldige beweging. Je wordt een zonde ontvangen en geboren, dat belooft niet veel goeds. Maar God kijkt naar Christus, zijn heilig kind. Dat laat hij gelden voor jou. In Christus ben je voor God heilig. Christus is kostbaar in Gods ogen. En hij deelt die waarde met jou. En zo word jij kostbaar in Gods ogen. Het is de zonde van het begin dat wij onszelf in het middelpunt zetten. Dan zeggen we, ik ben waardevol. Het past naadloos in onze cultuur. Of als christelijke variant, we zeggen, ik ben zo kostbaar in Gods ogen dat hij zijn eigen zoon stuurde om mij te redden. Beide kloppen niet met het evangelie. Jezus wil ons bevrijden van die gedachte dat de wereld om ons draait. Jezus doet dat door zijn wereld om ons. Doet dat door zijn wereld om ons te laten draaien. Dat is bijzonder. En als er één is die dat recht heeft om de wereld om zichzelf te laten draaien en zichzelf in het middelpunt te zetten, is het Jezus wel. De wereld is immers van hem en hij staat in het middelpunt. Maar wat doet Jezus? Hij laat zijn wereld, zijn leven, om ons draaien. Zo laat hij zien wat liefde is. Hij offert zichzelf op om onze wereld draaiende te houden. Zo wil hij je bevrijden van die eindeloze gerichtheid op jezelf. Wat moet je doen vanuit deze preek? Ga leven naar je waarde. Die ontvangen waarde. Je bent waardevol omdat Jezus zich arm betaalde. De Bijbel is heel duidelijk over hoe je dan concreet moet leven. Zo zegt 1 Korintiërs 6, vers 20. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. En in 1 Petrus 2, vers 9 staat, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God verworven heeft om Gods grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht. Leven naar je stand, naar je waarde, is heilig leven, God eren. Je leven in zijn dienst stellen en zijn naam verkondigen. Ik kan ook zeggen, nu je dan zo'n parel bent, schitter. Groei daarin en oefen het, zodat je steeds meer gaat leven naar je kostbaarheid. En bedenk, als God zich voor jouw arm betaalde, dan laat hij je nooit meer los. Amen. Laten we nu gaan zingen uit het liedboek 456, Zegen ons al goede.
Thank you.
Laten we danken. Heer, wat fijn dat u er bent. U altijd aanwezige, vol liefde en trouw. Dank u wel dat u er bent en ons wilt leiden. Zegen ons met uw vrede en uw rust, uw wijsheid. Schenk uw geest, zodat we onderscheiden wat goed is om te doen voor onze naaste en voor onszelf. Geef dat wij uw waarde, onze waarde, aan u laten zien. U komt de lof toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu luisteren naar de wet van onze God als de richtlijn voor ons leven.
De 10 geboden. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook? Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je? Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
Dan zal nu de collecte gehouden worden. U kunt dat op de gebruikelijke manier geven. Tijdens de collecte kunt u luisteren naar opwekking 687. Na de collecte zingen we uit het liedboek Psalm 95. Nu bidden wij met eerbied en ontzag. Aan het eind van deze dienst mogen we de zegen van deze almachtige God ontvangen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Trots en twijfel weg.